Welkom bij de dag dat alles anders werd. Een podcast waarin ik, Erik Uperes, in gesprek ga met mensen over die ene dag waarop, achteraf gezien, alles anders werd. Vandaag is mijn gast Maarten Timmerman. Maarten was net afgestudeerd aan de Hoge Hotelschool en wat doe je dan? Nou, dan leef je je stoutste droom. Samen met een goede vriend was hij aan het zeilen rond Zuid-Amerika. Dat is nog eens een tussenjaar. De euro wordt als munt ingevoerd. Dingflop Bips, weet je nog? Willem-Alexander trouwt met zijn Maxima. Pim Fortuyn wint de gemeenteraadsverkiezingen en wordt 3 maanden later vermoord. Bush en Poetin tekenen een ontwapeningsakkoord en Basje en Adriaan besluiten te stoppen. Dilemma van Nelly, samen met Kelly Rowland, Destiny's Child, ja, staat op nummer 1. En toen werd het 16 december 2002, de dag dat alles anders werd. Alles werd anders, Maarten.
Ja.
Wat gebeurde er op die dag?
In het kort, ik viel overboord.
Oké, en ik had net in de aankondiging gezet dat je aan het zeilen was rond Zuid-Amerika.
Ja, precies. Ja. We waren onderweg van Panama naar de Galapagos-eilanden. Mm-hmm. Een paar dagen onderweg al. En op een gegeven moment is de wind weggevallen. En wat je dan krijgt, dat het schip, dat gaat op de deining die de oceaan nog heeft. Hè? Die watermassa, die ligt niet zomaar stil. Het schip gaat heen en weer slaan met als gevolg dat de zeilen er eigenlijk achteraan klappen. We hadden als missie om zoveel mogelijk wel zeilen te doen, anders hadden we wel een motorschip gekocht.
Ja.
En wat er gebeurde is dat die zeilen door die klappen die ze maken eigenlijk gewoon heel snel slijten. En dan hadden we ook al wat oudere zeilen.
Ja.
Eén voor één ging de boel kapot en op een gegeven moment was het gewoon niet meer de moeite waard om aan de slag te gaan. We hadden geen naalden meer om alles dubbel gebogen.
We
besloten de motor aan te zetten en dan maar op de motor verder te gaan. Ja.
Ik hoor al heel veel, want ik bedoel, ik hoor dingen wat ik heb ook wel eens gezeild, gewoon op een bootje op de Loodrechtse Plas en zo. Zelf zeilen repareren, klapperende zeilen.
Dus het
klinkt ook best stressvol.
Nee, op zich niet, want leven op de oceaan is heel erg eenvoudig. We hebben alleen wel altijd alles aan voorbereiding gedaan wat we konden doen. Mm-hmm. Dus wij kenden elkaar van de zeilschool waar we ooit als tiener samen les hadden gegeven. Ja. En toen we dit plan 1 keer hadden, zijn we ook wel echt serieus gaan kijken naar wat moet je dan kunnen. Dus ik ben bij een huisarts geweest om te kijken hoe moet je hechten, bijvoorbeeld. Op de oceaan is er niemand anders die dat kan.
Laten we even een beetje context schetsen. Want goed, dat je dacht dat alles anders wordt. We weten nu, je bent toen overboord gevallen. Dat heb je overleefd, want je zit hier tegenover me. Dus zo, de spoiler alert. Maar even, want wat ging, vertel even, neem ons even mee. Wat ging daar vooraf? Je bent klaar Hoge Hotel, zo oud ben je?
Ik ben nu, toen was ik 23.
23 jaar, dus dan ben je nog, dan denk je dat je heel volwassen bent?
Ja, we hadden de waarheid in pacht, dat is een ding dat zeker is.
Ja.
Nee, kijk, wat er gebeurt is, hotelschool heeft de leuke eigenschap dat je 2 keer op stage mag.
Mm-hmm.
En de eerste keer dat ik op stage ging was op Bonaire. En die vriend van mij, die is nog steeds piloot. Die was net getraind op een type wat nog niet beschikbaar was. Dus hij had een paar maanden eigenlijk gewoon betaald niks te doen.
Ja.
Is mij op een gegeven moment voor een week of zo 10 dagen opkomen zoeken. En daar hebben we gewoon, daar is dit idee begonnen. Ja. Weet je, daar zit je met een biertje over de baai uit te kijken.
Zullen we gaan zijn?
En denk je, dit is toch gaaf.
Wat was het plan? De wereld rond?
Nee, toen was er nog niet eens. Dat was alleen maar gewoon een dagdroom met hoe gaaf is dat. Maar toen ik uiteindelijk, dus een goede 2 jaar later terugkwam van mijn laatste stage. Toen belde die op en toen zei hij, ik heb een schip gekocht.
Oké. Okay.
En jij moet met me mee. Ah. Maar nu kan ik het zeggen, want je bent afgestudeerd. Maar laten we het nu doen, want straks ben je me. Hebben we allebei carrière, hebben we vriendinnen, kinderen, noem maar op. Ja, dan ga je wachten tot je met pensioen bent.
Precies.
Toen nog 64.
Ja.
Kon je nog jong met pensioen.
Geleden, Dus free as a bird.
Ja, free as a bird en gaan. En hij had eigenlijk ook wel bedacht, we hadden gezegd we willen sowieso via Bonaire, want daar is het plan begonnen.
Ja.
Dan is eigenlijk het logische wat veel mensen doen, zeg ik dan, maar veel van de vertrekkers, zoals ze heten, maken een rondje Noord-Atlantische Oceaan. Dat kun je in ongeveer 1 jaar doen.
Okay.
Wij dachten, dat is niet spannend. Dat doen al zoveel. Er zijn ook mensen die dat met kinderen doen, weet je wel.
Ja.
Maar de hele wereld rond heb je echt wel 3 jaar voor nodig. Dat vonden we te lang. Dat ging ook niet werken. En toen kwam hij met het idee, maar dan zo rondje Zuid-Amerika. Heb je eigenlijk alles wat je kan bedenken, zit daar ook wel in.
Ja, en op een mooi gebied, lekker weer.
Van heel mooi weer tot heel lelijk weer. Ja. Want het zuidelijkste puntje, dat is gewoon stormgebied. Ja, eigenlijk altijd.
Oké.
De Kaap Hoorn is waar de zeemannen vroeger een gouden oorbelletje mochten zetten als ze eromheen waren. Ja, ja. Dat was iets wat moeilijk was om te overleven.
Kaap Hoornronde. Dus dat was ook een beetje de uitdaging van twee jongvolwassenen.
Ja.
Die het avontuurrecht
gingen. Ja, grote bek en gaan.
Ja, ja. Ja. En had je ervaring met zeilen op de oceaan?
Ja, oceaan niet zozeer. Dat is ook wel echt iets dat... Ja, daar hebben we vrij weinig mensen. Mm-hmm. Tenzij je aan een oceaan woont. Maar dan is het een beetje hetzelfde als zeezeilen. Als je een paar dagen rondje om een eiland.
Ja.
Maar ja, zeezeilen wel. Ja. Met mijn ouders veel gedaan. Ja. We hadden op een gegeven moment op de hotelschool een groepje jongens... waarmee we ook wedstrijden op zee voeren.
Okay.
Scheveningen wedstrijden gedaan.
Ja. Dat is natuurlijk... Ja, het zal vergelijkbaar zijn... Op een bepaald niveau.
Ja, het is gewoon heel veel langer.
Ja. Ja, dat... ja. En zijn de golven dan ook nog verraderlijker of hoger? Of maakt dat niet
nou, over het algemeen stabieler. Hè? Dus in Nederland zeggen we windkracht 4. Nou, jeetje, wat een harde wind. Ja. Dan kun je de plassen niet meer op. Tenminste, dan wordt het wel een beetje spannend.
Ja.
Ja, windkracht 4 op de oceaan is niet zo spannend. Dan heb je heel lange deining.
Ja.
Dus voor het schip eigenlijk ook heel relaxed. Een heel stabiel leven wat je krijgt, ook als het wat harder waait.
Ja. Van wanneer wordt het weer spannend?
Ja... Ze hebben wel een forse storm mee. We hebben een aantal stormen meegemaakt. Ik vond het meest verraderlijke misschien wel dat op een gegeven moment op de Atlantische Oceaan was dat. Was heel weinig wind. Zaten we dicht tegen de Evenaar aan. Probeerden we altijd een beetje, hoe dichter bij de Evenaar, hoe minder wind.
Okay.
Maar dat, dan moesten we een beetje kijken hoe ver naar het noorden, hoe ver naar het zuiden willen we gaan. Ja, en er kwam gewoon in één keer een tropische storm over. Die komt eigenlijk vanuit Afrika. En dat is redelijk onvoorspelbaar. In zoverre, die gaat wel naar het westen toe. Maar die kan in één keer afbuigen.
Yeah.
En in dit geval gebeurde dat ook. Dus wij hadden vol tuig staan en de avond was net gevallen. En in één keer zie je een donkere wolk aankomen. Voordat we één zeil hadden weggehaald, zaten we in een vliegende storm.
Yeah, yeah.
Duurde 3 kwartier, daarna was die ook weer over. Yeah. Weet je wel, dus.
En hoe is je zeil dan daarna?
Ja, nou ja, op een gegeven moment is de truc laat het staan. Want dat wordt alleen maar onveilig om het naar beneden te halen. Yeah. Eén klap van zo'n zeil en je kan echt wel een ernstige verwonding krijgen.
Ja. Yeah.
Dus ja, we hebben gewoon alles laten staan en dan ga je met de wind mee. En het voordeel is ook dat met zo'n kortstondige bui eigenlijk die overkomt, en dat is het, dat de golven nog niet echt op kunnen bouwen.
Mm.
Heb je een storm die echt heel lang over de oceaan raast, dan krijg je ook die golven mee. En dit was zo'n snelle ontwikkeling dat het was harde wind, maar niet die immense golven erbij. Okay. Die hebben we later wel gehad.
Nou, komen we vast ook nog op.
Ja, vast nog wel.
Jullie gingen dat doen. En hoe bereid je dan voor? Er bestond internet.
Ja, nu.nl was toen net opgericht. Was nog zonder plaatjes. Was gewoon tekst.
Ja.
Duurde al knetterlang om te laden.
Ja.
Dat hebben we via satelliettelefoon nog wel eens geprobeerd. Maar dat ging niet. Dat duurde te lang. Dat werd te duur. Weet je.
Ja, ja, ja.
Maar voorbereidingen. Dus het schip is gekocht. Hebben we op de kant gezet in Friesland. Rogier heeft het schip gekocht overigens, hoor, moet ik eerlijk bekennen. Mm-hmm. Hebben we in Friesland op de kant gezet. En daar zijn we het gewoon overhoop gaan trekken. Alles wat we tegenkwamen. Hoe werkt het? Hoe zit het in elkaar? Moet het vervangen worden? Moet het...
Ja, omdat je, dat schip
nieuwe variant van. Ja, en op die manier leer je het schip ook kennen. Veel belangrijker dan ermee te leren varen. Dat klinkt heel gek, maar dat komt ook wel tegen de tijd dat je de Atlantische Oceaan bereikt hebt. Heb je echt al wat mijlen gemaakt.
Ja.
En ken je het schip wel een beetje, maar veel belangrijker is, als er iets is, waar zit die oorzaak dan?
Ja, ja. Ja, nou heb ik wel geleerd in mijn leven dat als je heel goed voorbereidt en allemaal plannen maakt, dan meestal er iets anders gebeurt.
Ja.
Toch?
Ja, nee, dat klopt helemaal.
Je moet volgens mij ook nog wel rete goed kunnen improviseren. Weet ik,
waanzinnig.
Met een lepel een gat graven.
Het stomste is, dus op een gegeven moment... we hadden een probleem met de motor. Dan waren we een eilandje voor de kust van Venezuela. En er staat nog best wel wat stroming. En dan moet je tussen kleine eilandjes door naar de haven toe.
Hmm.
Alleen het nadeel was dat we konden de motor wel starten. Maar na een paar minuten sloeg die vanzelf weer af. Bij een dieselmotor betekent dat eigenlijk altijd zit lucht in de leiding.
Ja.
Nou, dat klopt ook wel. We konden alleen die oorzaak niet vinden. Maar van het, we hebben eigenlijk op de Kagerplassen zo lang met elkaar gekloot. Met bootjes, met motorbootjes, met zeilbootjes, met improviseer maar wat.
Ja.
We hebben op een gegeven moment de dinghy, het bijbootje, hebben we gewoon overboord gegooid. Hebben we het achter het schip gebonden. In plaats van te proberen te slepen met een rubberbootje. Dachten we, als we gaan duwen, dan kan het wel.
Mm.
Ja, en daarmee hebben we gewoon gewacht. Wat is het juiste moment dat er even weinig stroom is?
Ja.
Zijn we er snel tussendoor gepiept? Ja, en dan was het voor elkaar.
Ja, ja, ja.
Dus ja, heel veel improvisatie. Heel veel bouwen op wat we ooit gewoon met spelerijen hebben geleerd.
Ja, en maar op een bepaald moment... dan doet het er ineens wel toe. Want je beschrijft dit zo. En nou ja, net zei ik ook al, je zit hier tegenover me. Het is allemaal goed gegaan.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat je op dat soort moment denkt van... poeh, als het daar misgaat, ik weet niet... daar zit je dan nog een beetje aan de kust en in de buurt van een eiland. En, maar er kunnen dingen wel gruwelijk misgaan. Het is op een gegeven moment echt op leven en dood wat je aan het doen bent. Dat voelt misschien niet zo, maar...
Ja. Ja, ik ervaar dat echt niet zo.
Nee.
Kijk, wij deden ook alles. Dus al het zeilen wat we op de Kagerplassen deden... was echt uit en boze om een motor te gebruiken.
Ja.
Dus ja, er echt van overtuigd dat je zeilend wel de wereld over kan.
Ja, ja, ja.
En ja, ik snap ook dat mensen zeggen... ik vind dat heel spannend. Maar met de ervaring die we hadden, met dat wat we konden... Mm-hmm. wisten we ook, ja, we kunnen nog een peddel met de zakdoek de lucht insteken. Hebben we weer een zeilboot.
Is dat dan talent? Is het gebrek aan realiteitszin? Ja, overschat jezelf en komt het dan wel goed? Nee, ik probeer ook te kijken, wat kun je ervan leren?
Dus mijn het ding wat ik ervan geleerd heb, is dat ja, ik ga wel voor die stoutste droom.
Ja.
Ik vind het te makkelijk om te zeggen, oh ja, het kan ook nog wel eens spannend worden.
Mm-hmm.
Ja, dan, weet je, als dat je insteek is, zo zit ik in elkaar. Ja. Ik snap dat andere mensen anders in elkaar zitten, maar... Ja, als je niet gaat voor die stoutste droom, ja, dan ga je dan überhaupt nog kinderen krijgen. Want dat is pas echt gevaarlijk. Dan kun je pas ongelukkig worden als je kinderen hebt.
Ja.
En weet je, dus ja, ik bekijk altijd de dingen. Ja.
Heb je geen hulpmotortje bij?
Nee, dat klopt ook. Maar ja, ik denk wel, ja, je moet gewoon doen.
Ja.
Als je nou echt, als ik echt moet kiezen, ja, dan is het altijd voor die stoutste droom.
En ook wel goed voorbereid zijn.
Ja. Dat is dus ook misschien wel het verschil wat jij zegt. Ik heb wel eens op de Loosdrechtse plassen gevaren. Ja, ik had wel al eigenlijk vanaf mijn geboorte op een boot gezeten.
Ja.
Dus de beweging van het schip is voor mij heel normaal. Mm. Waar het voor andere mensen oncomfortabel is.
Ja.
Het dagenlang niks doen in een windstilte. Dat hadden wij vroeger ook. En dan gingen we varen op de Waddenzee. En kom je bij Terschelling aan. Ja, toen was het windkracht 8. Ja, lig je 3 dagen en dan zit je met z'n allen in de... Ja. Drijvende caravan.
Ja.
Ja, dat gevoel voor mij is heel erg thuis zijn.
Ja, ja, ja.
Dus, nou, niet eens thuis zijn, is heel erg vakantie.
En waar is het punt dan dat het wel spannend wordt?
Ja, ik vond het spannend op het moment dat je de controle echt kwijt was.
Ja.
Dus we hadden het net al, ik heb ook wel meegemaakt dat er echt hoge golven waren.
Ja.
Dat was op de Caribische Zee. Dat zijn golven die... We hebben geprobeerd het af te meten aan de masten. Wij dachten, ze zijn ongeveer zo hoog als de masten. Dat is 15 meter hoog.
Ja.
Ja. Ja. Hoger dan de meeste huizen.
Ja.
En dat was al spannend genoeg, want je gaat heel langzaam omhoog en je moet heel goed sturen, want je hebt het risico dat het schip gaat kapseizen als je niet helemaal lekker gaat. En je gaat dan van boven naar beneden, ga je gewoon vrije val bijna.
Ja, het is bijna wat je met een surfplank doet.
Ja, je gaat surfen met het schip.
Ja.
En we hebben topsnelheden gevaren zonder dat er zeil aan de masten hing.
Ja.
Puur het profiel van de masten en de zwaartekracht en de wind natuurlijk die zoveel snelheid gaven.
Ja,
en dat was al beren spannend.
Ja, maar dat oefen je niet. Dat oefen je niet op de Kagerplas.
Nee, zeker niet. En het bijkomend nadeel is, omdat we met z'n tweeën waren, dit hier was het sturen zo intens. Dat houd je een uur of twee vol.
Ja.
Maar als ik maar 2 uur kan sturen, ja, dan kan die ander maar 2 uur slapen.
Ja. Ja, en heel, slapen, heel relaxed slapen doe je ook niet volgens mij.
Nee, precies. Ja, in mijn keynote omschrijf ik het altijd als je stapt een draaiende wasmachine binnen. Want alles is binnen nat.
Ja.
Je hebt een zeilpak aan, maar daar is allemaal zout water ingekropen. En dat begint te schuren natuurlijk op plekken waar je het liever niet hebt. En dat schuren valt nog mee, maar zout en schuurplekken, dat is echt geen lekkere combinatie. En ja, probeer maar je pak uit te doen in een draaiende wasmachine. En het klinkt een beetje overdreven, denk ik altijd. Maar het is echt zo.
Ja.
Je gaat niet meer koken, want het is veel te gevaarlijk om dat gasfornuisje aan te zetten.
Mm.
Dus je eet crackers. En je slaapt zittend in een hoekje.
Oh, je hebt me bijna omgepraat, maar.
Ja, nee, moet je... Ja, maar nou, kijk, dus het ding is wel, als je dit gedaan hebt, dan is het echt zo cool.
Ja.
Maar je vroeg om, wanneer word je wel bang?
Als ik met een hamer op mijn hoofd ga slaan en ik stop erbij, dan denk ik, oh,
ja,
dat is lekker.
Geen pijn
lekker, ja. Het is ook een beetje masochistisch.
Er zit er wel een beetje passie, denk ik, om dat te kunnen.
Ja, ja,
de een te mogen, maar daarna ook te kunnen.
Is vrijheid ook een woord wat erbij hoort?
Ja, absoluut.
Ja.
Absoluut. Absoluut. Maar dus je vroeg, wat is dan echt een spannend moment?
Ja.
We waren aan het varen en op een gegeven moment was het al aan het schemeren. En mijn maatje die zegt op een gegeven moment, is dat nou een boomstronk in het water?
Hmm.
En toen zagen we niet één, maar meerdere boomstronken. Daarna werd het ook donker.
Hmm.
En die boomstronk, ja, dat is eigenlijk gewoon een drijvende torpedo.
Ja.
Met het risico dat als je daar met volle vaart tegenaan gaat. Dus je moet je indenken, het is een aluminium schip. Dus
ja.
paar millimeter aluminium.
Ja.
Ja, dat is niet gemaakt om tegen boomstammen aan te klappen met 40 kilometer per uur. Nee. 35 kilometer per uur.
Ja,
ja, dat was wel echt, toen dachten we, ja, wat als het gebeurt? Ja, daar hebben we geen antwoord op. Nee. Ja, wat moet je dan? Ja. Reddingsvest aan.
Reddingsvest aan.
En boven zitten.
Ja, hopen dat je nog een vuurpijl hebt. Een flare.
Ja, dan heb je in een storm heb je er niks aan in de zee waar niemand is.
Nee. Dus heb je dan nog een noodbaken of zo?
Ja, we hadden heel veel noodbakens. Dus nou, sowieso een vlot reddingsvest. We hadden de afspraak ook altijd een lifeline om als je aan dek gaat, ook overdag met windkracht 2 op, bij wijze van spreken, op een vlak meertje.
Ja.
Omdat je maar met z'n tweeën bent. Ja. Omdat je, het moet gewoon te zijn om die veiligheid erin te hebben.
Ja.
Want anders, op het moment dat die ander slaapt, dan heb je de gewoonte niet en dan vergeet je het.
Het is interessant dat je het zegt, want nou ja, als je op het dak gaat werken, moet dat ook. Maar als je de hele dag tot je werk is, je hebt ook, en dan gebeurt geitenkeer dat je dat ding net even niet aanklikt.
Ja.
Toch?
Want, ja, nou, ik had laatst een elektricien die kwam langs, omdat ik heel lui was.
Ja.
En dus ik zei, moet ik anders even de stop omschakelen?
Ja.
Hij zei, nee, ik moet alleen het schakelaartje even vervangen. Ja, ja. En hij draait hem open en hij krijgt toch een schok van 22 op zijn donder.
Ja,
hij zei, ja, dat gebeurt alleen als ik vergeet.
Ja.
Om hem uit te zetten. Dus ja, dat is het.
Ja.
Maar ongelukjes gebeuren altijd als je eventjes gauw.
Ja.
Even snel toch nog die afslag nemen.
Ja, ja. Mijn re-instructeur die zei... Erik, weet je wat het eerste is wat iemand zegt na een ongeluk? Ja, hij zegt, ik had je niet gezien.
Ja.
Maar dat klopt, want als je iemand wel het gezeurtje wel gedaan.
Ja, dat had je het niet gezien.
Ja, dat is het kenmerk van een ongeluk.
Ja.
Laten we dan maar even, want ik ben nog gefascineerd door alles wat je meemaakt, maar dan toch maar even naar het moment dat je blijkbaar die lifeline niet om had.
Nee, ja, dus de stomheid troef in dit geval. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd, de avond was al gevallen. Toen zeiden we, ja, dit wordt echt niks als je nou ook die nacht door en niemand slaapt met die klappen van het heen en weer geslinger. Weet je wat?
Oh ja, dat was, want nog heel even. Dus de zeilen waren er af.
We hebben samen zeilen weggehaald. Ja. Daarna was het gewoon tijd voor mij om de nachtwacht te gaan beginnen.
Ja.
Nou, de motor draait, het schip vaart op autopilot. Ja. Dus mijn maatje die kon lekker gaan slapen en voor mij was de...
En waar waren we?
Ja, dus bijna 500 kilometer oost van Panama.
Ja, dus midden op de oceaan.
Ja, dan kun je wel midden op de oceaan.
Letterlijk niks om je heen?
Niks.
Nee,
niks.
Alleen maar golven.
Heel af en toe zag je 's nachts in de verte nog wel een lichtje van een visserschip.
Ja.
Maar dat moet je niet iets heel groots voorstellen. Dat zijn gewoon kleine bootjes die...
Ook bizar trouwens, dat. Toch dat je werk is, maar goed, dat is weer een heel...
Ja,
ja,
ja, dus zeker.
Zo'n klein ding op die oceaan, toch?
Ja.
Goed. Ja, ik heb ik heb best wel een achtergrond ook met boten en zo. Ik kom uit een binnenvaartfamilie en ook heel veel bootjes geweest en gevaren. Ik heb ook op andere plekken nog gezeld en op Loosdrecht. Maar dat water heeft bij mij altijd wel een soort... het is gewoon. Het is bij mij ook wel met de paplepel ingegoten dat je echt wel om moet passen.
Ja.
De meeste mensen in Nederland verzuipen op Loosdrecht en op het IJsselmeer.
Nou ja, gisteren weer, hè? Dus in dit geval dan een kind. Maar dus er zijn ouders die niet doorhebben hoe gevaarlijk zo'n klein meertje kan zijn.
En verdrinken ziet er niet uit. Dus dit is wel goed, want dit moet ook veel bekendheid krijgen. Ziet er niet uit zoals het er in een film uitziet. Verdrinken is gewoon iemand die rustig in het water ligt.
Ja.
En dat zie je dus niet.
Ja, maar vaak wel met de verkeerde kant boven.
Precies, ja. Maar dat is heel finesse. We denken allemaal dat je gaat spartelen en roepen. Maar dat is dus niet hoe het eruit ziet. Juist als je iemand heel rustig in het water ziet liggen, dan moet je opletten.
Ja, dan is het al te ver.
Ja, ja. Nou goed. Terug naar die oceaan. 500 kilometer buiten de kust van Panama. Je maat die ligt lekker te tukken.
Ja.
Jij hebt de nachtwacht.
Ik had de taak om nog eventjes het dek op te ruimen. Dat heb ik ook keurig gedaan. Dus ik heb... We hadden altijd reddingsvest met lifeline eigenlijk daaraan al vast. Want dat maakt het gewoon makkelijker.
Ja.
En je stapt aan de ene kant op het dek en dan loop je naar voren. En dan ruim je alles op wat je tegenkomt. En aan de andere kant loop je weer naar achter.
Wat kom je zo al tegen?
Nou ja, lijntjes, een zeil dat nog even netjes opgeborgen.
Voor de luisteraars een lijntje is een touwtje.
Ja, een touwtje.
Maar zo mag ik het niet noemen.
Ja, zo gaat het. We zijn wel zeilers.
Ja, ja. Ja, mijlen zijn kilometers, maar dan ingewikkeld.
Ja, precies. Ja. Precies. En geen landmijlen, maar zeemijlen.
Precies. Ja. Maar, hoeveel is een zeemijl?
1,8
kilometer. Okay.
Ja, land 1,6.
Oh ja.
En nog heel veel daarachter, net zoals Pires.
Ja, ja. Wat een gedoe. Ja. Dus jij was de lijntjes opruimen.
Ik was lekker aan het opruimen, zeilen aan het opbergen. Ja. En nog even het motorbootje kijken of het vast ligt. En ja. Zorgen dat er gewoon eigenlijk niks mis kan gaan in de nacht. Dat je daarna ook liever 's nachts niet de dek op hoeft. Nee. Dat kan wel, maar hoeft niet.
Het was schemerend, zei je al.
Nou ja, het was echt al donker. Want het is de subtropen. Dus om 6:30 gaat de zon onder. Om 7:00 is het gewoon aardedonker. En in dit geval ook echt wel omdat het nieuwe maan was. Ja. Maar ik had ook heel veel zin in die nacht. Omdat ik dacht, ja, het is nieuwe maan. Nu kan ik de sterren nog beter zien. En dat is hier al, als je in Drenthe bent of zo, heb je minder omgevingslicht dan in de Randstad.
Ja.
Dan wordt de sterrenhemel al mooi. Maar midden op de oceaan, als er verder helemaal niks is. Ja. Er is ook niks, dus wij hoefden geen boordverlichting aan of iets. Kon gewoon lekker allemaal uitblijven.
Oh, wow.
Ja, na 10 minuten dan zijn je ogen gewend aan een donker kwartiertje.
Ja.
Ja, dat is waanzinnig.
Ja.
Dat is voor nog steeds erg betoverend. Dus ik had daar heel veel zin in.
Ja. Dan hoor je alleen maar een beetje klotsen van de zee.
Ja, nou, in dit geval dan wel helaas ook de motor erbij. Ja. Maar ook dat vind ik nog relaxend.
Zo'n kadans toch?
Ja, varen is voor mij heel erg die kadans. Is de rust. Is.
Ik denk dan dat is diesel, denk ik. En dat doet tokken, tokken, tokken.
Ja, dat pruttelt lekker door. Maakt wel veel lawaai op een zeilboot.
Ja.
Want het is niet gemaakt om op de motor te varen. Die gebruik je een keertje als je de haven in en uit moet. Maar dus ik ben er binnen nog even thee gaan zetten. Sowieso elke nachtwacht een thermoskan thee meenemen. En in dit geval, ja, ik zat gewoon klaar om een soort van filmpje te kijken. Ja. Weet je wel.
Temperatuur op dat moment?
Ja, buiten was nog wel lekker. Ik weet dat dus ik had een korte broek aan. En mijn tenue toen was een donkerblauwe korte broek en een donkerblauwe polo. Die waren allebei zo vaal als wat, want daar liep ik al een half jaar in rond.
Ja, zout en zon.
Watertemperatuur wel wat kouder, omdat het is de Humboldt Current. Dus de golfstroom die van de Zuidpool naar het noorden toe loopt eigenlijk.
Mm-hmm.
Die dit jaar ook weer voor El Niño gaat zorgen, omdat de stroom dan iets verandert. Mm-hmm. Verandert de watertemperatuur op plekken. Nou, dat heeft effect op het weer in de hele wereld. Dat vind ik dan weer geestig.
Ja.
Maar tegenzet, naar boven gelopen, want tijd om naar buiten te gaan. En toen ik buiten kwam, zag ik nog een touwtje. Ja. Een lijntje op de rand van het dek liggen. En echt, zoals we net zeiden, een ongelukje gebeurt in dat gauwigheidje.
Ja.
Ik ben op de kuitbank gesprongen om dat lijntje te pakken. En toen ik sprong, kantelde het schip iets verder dan ik dacht.
Hm.
Toen ik landde, struikelde ik.
Jeetje.
Viel ik eerst nog tegen de zeereling aan. Toen dacht ik, zo, dat is een mazzeltje.
Ja.
Toen had ik een hele harde knak.
Toen brak de zeereling.
En toen dacht ik, fuck me. En toen ben ik zo voorover het water in gedonderd.
My god.
En het enige wat... Dus het is heel raar.
Had je reddingsvest aan?
Nee, want ik ben naar buiten gelopen. Ik zag het lijntje. Ik dacht, ik pak dat eventjes. Ga. Ah.
Dus je alleen in je t-shirt en je korte broekie.
Donkerblauw shirt.
Lekker kleurtje ook. Lekker zichtbaar.
Ja, lekker zichtbaar. Ja. Donkerbruin verbrande harses van de zon. Maar het moment dat je valt... sowieso adrenaline doet heel veel met je. En dat vertraagt gewoon de tijd.
Ja.
Dus dat is dan wel wat in films klopt. Mm-hmm. Die slow-mo als er iets heel ergs gebeurt.
Ja.
Ja, zo beleef je dat ook wel. Tenminste, ik op dat moment wel.
Dus jij ging tergend langzaam van het schip af.
Tergend langzaam, maar vooral met mijn hoofd als eerste naar beneden.
Ja.
Dan moet je maar eens de volgende keer dat je het zwembad induikt, moet je proberen halverwege zo snel mogelijk naar boven te gaan.
Ja.
Dat gaat niet.
Nee.
Je gaat door naar beneden. Dus ik dacht alleen maar, ik moet omhoog.
Ja.
Want dan kan ik... Nee, je kan helemaal niks meer.
Nee, je kan de zwaartekracht niet weerstaan. Dat gaat niet lukken.
Nee, en zeker niet... Je hebt nog iets van een vertragende massa en dat soort dingen. Ja, je gaat gewoon wel door.
Ja.
En toen ik één keer boven kwam, was het schip al zo ver weg. Dat,
Hoe hard loopt het?
Ja, dus ik denk dat we toen... op de motor gingen we meestal 6 knopen.
Ja.
Dus 10 kilometer, 11 kilometer per uur.
Autopilot ook?
Op de autopilot. Dus het schip gaat gewoon rechtdoor.
Ja.
En die motor, die had nog wel voldoende diesel. Die kon nog wel een paar dagen doorgaan. Maar ik was natuurlijk in volle paniek. Omdat het schip is gewoon tientallen meters verder weg. Al zo ver weg dat je weet, ik kan wel schreeuwen. Ik heb ook geschreeuwd. Ja. De longen uit mijn lijf. Ja. Maar
je bent gewoon fucked.
Ja, maar niemand die het hoort.
Nee.
Dat gaat gewoon niet. En het gekke was dat ik...
Dit is echt gewoon... Het spul waar horrorfilms van gemaakt zijn.
Nou ja, horror denk ik niet. Dan moet er nog iets met een clown of...
Nee, maar
spannende films.
Ja.
Ja.
Holy moly, man. Maar je weet het ook gelijk. Ik bedoel, daar zit geen... er zit volgens mij niks in. Nou, dan komen we goed of zo.
Nee, dus het moment van paniek was wel... Ja, was gewoon echt blinde paniek.
Ja, maar dat was misschien... Dus terwijl was... je viel...
dat is nog...
Misschien ja. Dat je dan die niet door hebt nog of zo?
Ik heb ook wel eens met de auto gehad dat ik een beetje aan het slippen was in Oostenrijk of ja. zo. En dat ik dacht tijdens het slippen, dat ik dacht, oh man.
Hmm.
En dan, maar dan als je dan ook echt iets raakt, ja. dat je dan pas door hebt dat het ook inderdaad
ja.
niet meer te redden was. Ja. Dus in die paniek dacht ik nog, dacht ik niks. Was gewoon nee. blinde paniek.
Ja.
Dat is ook wel menselijk. Dat mm-hmm. in die paniek, dan kun je helemaal niks meer. Dat is ook overigens waarom je als duiker leert dat je weg moet blijven bij mensen die in paniek zijn.
Ja.
Voordat je weet krijg je een ros voor je hersens.
Ja.
Maar, side note.
Ja.
Het gekke is dat, daarom haal ik dat duiken ook aan, dat in die paniek dat ik in één keer bedacht, maar het klopt niet wat je doet.
Nee.
En ik heb ooit toen op Bonaire heb ik een duikcursus gedaan. Mm-hmm. En daarin werd uitgelegd als je in het water ligt en je gaat water trappelen en zwaaien met je armen en weet ik wat, kost onwijs veel energie.
Ja.
Veel moeilijker om te blijven drijven. Dus doe dat in ieder geval niet. Want je koelt af en je kan niet blijven drijven dan. Veel te snel moe. En het tweede is dat als je schreeuwt, zit er minder lucht in je longen.
Mm-hmm.
En je longen zijn eigenlijk gewoon ballonnetjes die je helpen om te blijven drijven.
Ja.
Dus hoe harder je schreeuwt, hoe minder goed je blijft drijven. En dat is heel stom. Maar wat je moet doen is rustig blijven en blijven drijven als een zeester.
Ja.
Dat is zoals de kindjes leren in het zwembad voor een A-diploma.
Ja.
En het gekke is dat in die blinde paniek herinner ik me dat.
Ja.
Ik doe het. Ik merk, ik blijf drijven. En dan dacht ik, nou oké, dus in ieder geval één lichtpuntje.
Ik drijf.
En, je zei het net al, de 500 kilometer uit de kust, dat is echt midden van de oceaan.
Ja.
Dan is het navrante detail dat mijn vader was commandant van Squadron 7 van de marine in Den Helder.
Mm-hmm.
Dat is het Rescue Squadron.
Ja.
Voor zijn beroep haalde die drenkelingen uit zee.
Ja.
En er waren twee soorten missies waar hij over sprak. Dus eentje sprak hij over en de ander niet. En de geslaagde missies wist hij wel te vertellen. Dat was altijd in de buurt van de kust. Iemand die iets had om op te drijven. Iemand die zichtbaar was. Een lampje. Daarom zijn al die vesten ook oranje. Mm. En al die boten en zo. Ja, en het allerbelangrijkste. Dat iemand ook weet dat er een drenkeling is. Want
ja.
als er geen melding wordt gedaan. Ja, dan gaat die helikopter sowieso niet de lucht in.
Nee, hij had dus geen één verhaal verteld over een gast met een bruine kop met een donkerblauwe polo.
Dat waren de kijk, dat snap ik van mijn vader ook wel. Ja. Dat de dode mensen die hij ooit uit het water heeft gehaald, daar ga je niet thuis aan de keukentafel uitgebreid over vertellen. Nee. Maar het stomme is dus dat op dat moment dat ik ook dacht, oh ja, 500 kilometer uit de kust, dus geen helikopter die hier naartoe gaat vliegen, dat je kan niet lang genoeg zoeken. Dat heeft geen zin. Ben ik zichtbaar? Nee, want niet eens een reddingsvest om op te drijven. Geen lampje om te laten zien waar ik ben. Die deining die gaat door. Dus je komt ook nog tot de conclusie dat, oh ja, ik ben boven de golf, onder de golf. Dus je bent nog maar 50% van de tijd zichtbaar.
Het enige stukje wat boven is een beetje van je hoofd.
Je hoofd. Dat is alles.
Ja.
Ja. Witte tanden. Dat wel.
Maar je had niet zoveel reden om te lachen toen.
Nee, helemaal niet. Dus ik bedacht, dit is de nieuwe realiteit. En in die realiteit kon ik nog maar een paar opties bedenken. En de eerste optie was, er gaat een punt komen dat ik gewoon, het is relatief koud water. Dus het zal wat sneller komen dan in het tropisch gebied. Maar ik ga gewoon kramp krijgen en dan is het gedaan, dan verdrink ik.
Ja.
En toen dacht ik, hoe dan? Weet je, wanneer komt die kramp dan? Dat weet je niet. Komt geen menukaartje bij, komt geen programmaboekje bij. En op een gegeven moment bedacht ik, toen hoorde ik een golfje naast me klotsen. En toen dacht ik, zag ik nou wat? En dat werd, ik vind dat altijd bijna theatraal. Maar toen dacht ik, maar er zwemt hier natuurlijk wel van alles. En het water is daar iets van 1500 meter diep of zo. Dus, maar dat zie je ook niet, dat weet je niet. En daar ben ik bijna wel weer van in paniek geraakt. Maar toen dacht ik, dat heb ik ook al niet onder controle.
Nee.
En dat, die vond ik wel heel lastig worden. Want ik kon het schip nog wel zien, maar op een gegeven moment was dat wel echt ver weg. En toen dacht ik, wat als je nou echt... Dus ik voelde me al ten einde raad dat dat in één keer echt betekenis. Maar wat is dan je laatste controle? Moet ik dan maar uitademen en mezelf laten gaan of zo? En dat is zo... Daar ben ik nog steeds niet over uit, hoor. Omdat de laatste gedachte die ik daarover heb gehad, is, zou ik het überhaupt kunnen? Volgens mij dan, als ik een meter diep ben, begin ik toch weer te zwemmen, weet je wel.
Ja, je kan fysiek kan je je vingerkootje afbijten. Alleen het lukt niemand.
Ja,
er zit een soort
ja,
ding.
Dat, ja, dat. Weet je, die de wil om te overleven, de wil om door te gaan. Maar dus me wel echt afvraagt, wanneer wordt die wil dan gebroken? En dat, weet je, ik ben een zonnekind. Ik ben geboren in de jaren 70. Net geen millennial, dus niks te klagen.
En ook geen boomer.
Nee, dus ik ben eigenlijk geen generatie niks en geen millennial. Ja. Maar ja, weet je, voor mij mijn jeugd is één groot spelend festijn. Ik mocht op een boerderij helpen waar ik een beetje de verantwoordelijkheid voor de kalfjes had. Weet je wel. Ik heb jarenlang zijles gegeven. Ik had altijd leuke dingen te doen. Ik heb echt helemaal niks te zeiken over vroeger. Nee. En als ik het doe, dan is het over mijn ouders. En nu heb ik zelf kinderen, kom ik achter. Ah, ze hadden toch iets vaker gelijk dan ik toen dacht. Ja. En dan gebeurt dit en denk je, hè? Ja. Waarom dan? Hoe dan? En dus ja, dat was... ja, daar kom je niet uit.
Nee.
Daar kom je echt gewoon niet uit.
Dus je ziet aan de horizon, zie je dat schip zo'n beetje verdwijnen. Je bent rustig geworden, een beetje. Je bent in ieder geval tot de conclusie gekomen... De grootste overlevingskans heb ik als ik niet ga watertrappelen, maar ga drijven.
Ja, dat is het enige wat nog wel kan.
En kom je dan in een maalstroom van gedachten? Daarnet was nog ook een beetje theatraal toen je overboord sloeg. Dat in slow motion gebeuren. Dat, is dan, dat hoor je vaker bij mensen die een bijna doodervaring hebben ook. Of een ongeluk. Maar daarna ben je niet meer in dat slow motion moment. Ik denk dat
terwijl dat in mijn hoofd is het heel erg kort. Maar dat, volgens mij is dat ook wel de adrenaline... die echt mijn hele geheugen overhoop heeft gehaald. Ja. Ik weet ook niet hoe lang ik in het water heb gelegen.
Nee.
Ik heb dat later wel berekend. Omdat ik altijd het schip heb kunnen zien.
Mm-hmm.
En dan, nou ja, goed, ik ben niet zo heel goed in rekenen. Maar ik heb met wat hulp hebben we uitgevonden. Je hebt de kromming van de aarde. Dus op een gegeven moment als je het schip ziet verdwijnen... Mm-hmm. dan ben je 60 mijl weg of iets dergelijks. Ja. Tussen de 30 en de 60 mijl, dan zou het schip weg moeten zijn.
Mm.
Nou, dan kun je gaan rekenen. Ik denk dat misschien alles bij elkaar 3 kwartier of een uur heeft geduurd... voordat ze door hadden dat ik er niet meer was.
Ja.
En het gekke is dat ik dus op een gegeven moment dacht... nou ja, dat schip is zo ver weg. Ik kan bijna ook niet meer zien of er aan dek nog iets gebeurt.
Nee.
En toen, dat was bijna tekenfilmachtig, zag ik een hoofdje aan dek komen.
Ja.
En zo links-rechts kijken.
Dat kon je nog zien.
Ja, de beweging kon ik zien.
Ja, ja.
En ik zag het hoofdje weer verdwijnen. En toen dacht ik, dit gaat goed.
Ah, ja.
Omdat wij in alle voorbereiding die we hadden gedaan... Nou, sowieso, als je zeilinstructeur bent, dan leer je 100 cursisten... hoe je een man overboord manoeuvre moet doen.
Ja.
Ja, we hebben... dag na dag met elkaar gesproken over wat als er iets misgaat.
Ja.
Weet je, het gebeurt ook dat er gewoon iets overboord waait. Dus je moet wel voorbereid zijn op hoe haal je dat dan weer effectief en veilig weer binnen.
Ja.
En we hadden de afspraak dat als je erachter komt dat er iets of iemand overboord is, dan ga je naar beneden. Dan start je sowieso de motor al vast. Nou, die draaide al.
Mm-hmm.
'S nachts doe je alle dekverlichting aan, zodat je zoveel mogelijk verlichting hebt.
Ja.
En geef de autopilot opdracht, voor zover je weet welke koers we voeren. Nou, en nu hadden we alle navigatieapparatuur aanstaan. Dus hij kon exact dezelfde route terug gaan varen eigenlijk.
Ja.
Ja, dus heel snel zag ik het schip gewoon weer mijn kant op varen.
Ja.
En toen dacht ik, nou, dat is lekker.
Ga goed.
Dus dan wordt het eigenlijk afwachten totdat de bus komt.
Ja.
Wat al een heel vreemde ervaring is.
Ja.
Totdat ik merkte dat hij remt niet af.
Oh.
Hij vaart veel te hard. En het gekke is dat hij recht op me afvoer. Dus ik dacht, moet ik nou nog...
Gaan zwemmen?
Ja. Hoe? Laat ik eerst mijn kant van het verhaal vertellen.
Ja.
Deels. Op een gegeven moment remt dat schip af.
Ja, heel even nog. Want dus je bent heel lang een beetje zo aan het denken... Fuck, dit gaat niet goed. Het schip verdwijnt. Hij laat me achter... weet ik veel, misschien nog flarden van je leven of keuzes die je gemaakt hebt.
Nee,
ja, maar wat doe ik hier? Zo, ja. En dan zie je hoofdje, dan denk ik dat er ook iets van opluchting tevoorschijn plopt in je emotie.
Ja, dus in mijn beleving kon het niet anders dan dat dit goed ging komen.
Terug,
omdat wij zo vaak dit soort
precies.
We hebben het geoefend, weet je wel. Dit kunnen we gewoon.
Ja, dus dat schip komt terug. Ja, denk, oh god, okay, het was even spannend, maar dit komt goed.
Nu komt het goed.
Dan komt hij eraan, maar dan komt hij met een noodvaart aan.
Ja, met een noodvaart. En,
begrijp ook ineens waar die uitdrukking vandaan komt.
Ja. Dat is meteen duidelijk.
Letterlijk, daar komt de noodvaart.
Ja, echt in een noodvaart. Ja. En, dus ik dacht, nou, dit gaat mis. En wat er van zijn kant gebeurt, is dat hij terug is gaan varen. Zelf ook in paniek was, want hij dacht, ik moet zometeen die commandant van de marine gaan bellen om te vertellen dat zijn zoon een drenkeling is geworden en dat wij echt een stelletje eikels zijn.
Hij had natuurlijk ook geen idee hoe lang je al weg was.
Nee, en hij kwam erachter in die pikdonkere nacht dat ons idee, doe alle boordverlichting aan, dat dat ongeveer het domste idee was, omdat hij zichzelf meteen blind had gemaakt. Ja. Dus hij kon het schip heel goed zien, maar alles daaromheen niet. Hij kon net een golfje naast het schip zien en verder helemaal niks. Dus hij dacht, ik weet, nou ja, laten we dan maar de route terugvaren die we hebben gevaren. Dat was echt wel ons voordeel. Maar wanneer moet ik? Ja, geen idee. Nee. Kan niks horen, want je gaat snel, dus de motor maakt extra lawaai. En op een gegeven moment heeft hij bedacht, ik leg het schip voor de zekerheid stil. Dan kan ik misschien nog wat horen. En ik dacht oprecht dat hij mij gezien had. Dus hij legt het schip stil. Ik zwem 5 slagen. Ik klim aan boord. En hij staat de andere kant op te kijken.
Nee joh.
Zoekend naar Maartentje in het water.
Maar hij legt gewoon intuïtief per ongeluk dat schip gewoon naast jou stil.
Hij legt het, hij dacht, ja, dit, ik moet vaart minderen. Ik moet...
Ik krijg gewoon kippenvel. Want,
dat is bizar, hè?
Want als hij namelijk dat 500 meter verder had gedaan, wat zomaar had gekund.
Ja, om daarna niks te horen, daarna nog eens...
En als je begint met zoeken, ben je gewoon fucked.
Ja, zodra je van die route af gaat wijken.
Dus hij heeft een half uur lang, is hij bij je vandaan gevaren, 20 minuten. Ja, hij wordt wel wakker ineens, wat eigenlijk ook een beetje toeval is, want hij lag lekker te tukken. Ja. Ik weet niet hoe vast hij normaal gesproken slaat. Hij wordt wel wakker, hij mis je.
Ja,
hij
gooit daar kom ik zo nog op terug.
Hij gooit dat ding om, komt veel te hard aanvaren, gooit hem precies op tijd stil. Jij klimt aan boord. Nou ja, doe normaal. Ja. Het is eigenlijk een beetje anti-climax, Maarten.
Ja, eigenlijk wel. Nou, in zoverre...
Nee, dus maar als je bedenkt hoe fucking veel dit op alle niveaus nog fouter had kunnen gaan.
Ja, dat, dus in theorie, ik heb het nooit met mijn vader over gehad. Hij is inmiddels overleden. Misschien dat ik ook wel een beetje onbewust heb gewacht tot hij overleden was, voordat ik het echt aan de grote klok ging hangen. Maar ik heb daarna nog een tijd professioneel gevaren. Ook echt wel met heel veel mensen van de marine, onder andere. Van de professionele vaart daarover gehad. En die zeiden allemaal, dit bestaat gewoon niet. Wat je nu vertelt, dat bestaat niet.
Nee, dit is echt, dit is... Kijk, je zei net, ik ben een zondagskind. Ik vat het een beetje samen. Nou, dat ben je hoor.
Ja.
Dat ben je. Kijk, oké, je hebt een ongelukje gehad. Maar je hebt nog nooit zoveel geluk bij een ongeluk.
Nou ja, dus de logische vraag is altijd, heb je er iets aan overgehouden? Dus, nou ja, een aantal dingen wel.
Mm.
En tuurlijk heb ik een tijdje nachtmerries gehad. Ik heb mezelf vrij lang wakker geschreeuwd omdat ik weer in het water lag.
Ja.
En daarom heb ik nu ook een wat diepere stem dan voorheen. Maar het enige wat ik echt niet kan, ik heb het laatst oprecht weer geprobeerd. Ik kan niet naar Jaws kijken en ik kan niet naar Titanic kijken.
Mm.
En dat gaat gewoon echt niet. Dan vind ik ook geen handicap verder.
Nee, ik ken nog een film die je niet kan zien. Weet ik, die een met die 2 duikers.
Ja, nou, ja dat soort dingen
die kan je niet zien. Nee. En er is ook nog een met een groep mensen die van een boot afspringt. Die zijn vergeten een ladder uit de boot te gooien.
Ja, zo'n waar gebeurd verhaal. Ik niet naar kijken.
Nee. Dat is dus echt serieus. Dat is echt gewoon een van mijn nachtmerries. Ik ben ook niet zo bangig. Maar het idee dat je... Ik heb het namelijk een keer met een sloep gehad. Gewoon... Met mensen erop. Ik ging van die boot af. En daar lag ook geen laddertje. Je kan er gewoon niet op klimmen.
Je
klimt
uiteindelijk, er echt niet
meer op. Uiteindelijk met een beetje hangenburg en een paar handjes kom je er dan uit.
Ja.
Maar dan realiseer je hoe... Nou ja, het is zo kwetsbaar.
Ja, en ik moest eraan denken toen mijn kinderen zwemles hadden. En dan moesten ze gaan afzwemmen met kleren aan, weet je wel. En denk je, ja, waarom dan?
Ja.
Ja, het kan zijn dat je in de winter een sloot infietst. Of de gracht infietst. Ja, maar wat moet je dan? Nou, dus ervaren hoe moeilijk het is met natte kleren aan.
Ja.
Jezelf het water uit te trekken. Ja, dat kom je wel weer op. Die ervaring is dat wat je uiteindelijk gaat redden. Omdat je weet dat het zo moeilijk is. Dat je het niet gaat proberen op plekken waar het te moeilijk is.
Mm.
Dat je alleen maar die energie gaat gebruiken op een plek waar er nog kans van slagen is. Ja, dat is toch wel het ding.
My god. Hey, hoe heet hij jouw vriend dan?
Rogier.
Vertel even zijn kant van het verhaal, want dat heb je waarschijnlijk ook uitgebreid meegekregen.
Ja, bijzonder weinig eigenlijk. We hebben er 1 keer over gehad.
Echt?
Ja.
Oh, wauw.
Ja, het gekke is dus, ik ben aan boord gekomen en hij stond letterlijk de andere kant op te kijken.
Ja, dit is een soort filmsketch ook.
Ja, en het gekke is, dat weet ik nog heel goed, dat ik zei, hoi, ik ben er weer.
Hij schrok zich helemaal
tijdjes. En hij keek echt om en dacht, hè?
Ja,
toen zijn we gaan zitten, toen hebben we elkaar aangekeken en ze, ja.
Ik kan me voorstellen dat hij dacht dat je gewoon...
Hoe dan?
Toch ja. ergens onder dek lag of zo?
Ja, nou ja, hopen dat, dat ik stiekem was gaan slapen of zo. Maar, nee, we hadden alleen maar... Ja, hoe dan? Ja, gestruikeld.
Ja.
En toen, ja, in het water. Maar ja, zo plat is het... Het is
ja. Maar het was stom. Ja, dan heb je eindgoed al goed misschien ook al gelijk weer of zo.
Nee, want die spanning die moet er nog wel even uit. Dus iedereen die een keer echt iets spannends heeft meegemaakt... die weet dat je daarna niet denkt, nou, ik ga zitten.
Mm.
En toen zeiden we, nou, misschien is het dan tijd... Oh, dat weet ik nog wel. Op een gegeven moment vroeg ik, hoe laat is het eigenlijk? En ik weet niet meer welke tijd het was, maar het was tijd voor zijn wacht. Toen zei ik, oh, dan moet ik eigenlijk gaan slapen, want anders ben jij morgenochtend de bok. Dat ging natuurlijk helemaal niet. Tenminste, ik ben nu wel in een heel diepe slaap gevallen, maar ik heb heel hard geschreeuwd. Ik werd wakker en ik was mijn stem kwijt.
Ja.
Omdat gewoon alles nog voorbij kwam. En toen kwam ik boven en we hadden allebei gezegd, we rookten toen nog. In zoverre, we hadden gezegd, tijdens de reis roken we niet. Want je kan nooit genoeg sigaretten hebben. Nee. Hè? Er is zoveel niks te doen.
Ja,
dat is echt niet goed. Maar we hadden wel altijd 2 sloffen sigaretten bij ons om als smeergeld te kunnen gebruiken.
Ja, ja.
Dat is, in Zuid-Afrika werkte dat heel goed op sommige plekken.
Ja.
En ik kwam boven en dan zat hij daar met de sigaretten in zijn hand. Dus toen zijn we toch maar allebei gaan roken.
Ja.
Ja, en de nacht een beetje uitgezeten met z'n tweeën. Ja. Valt niet zoveel over te vertellen dan tegen elkaar.
Ja. Ja, bijzonder, ja. Intuïtief zou ik denken dat je dat dan door het wel te vertellen en te herhalen en te zeggen, oh, wat fijn dat het goed gekomen is, dat ook een soort ontspant. Zo voelt het een beetje, maar dat is dus blijkbaar anders.
Ja, ja, misschien hebben we het ook wel gezegd. Ik kan het me in ieder geval niet herinneren, maar dat was ook, ja, door het uit te spreken is het ook dan eigenlijk wat je grootste angst zou moeten zijn.
Mm-hmm.
Die probeer je wel heel erg weg te stoppen als je dit soort dingen gaat doen, want anders dan gaat het niet. Misschien ook wel door het niet te zeggen, die angst gewoon weer te stoppen in het hoekje waar het hoort, namelijk niet aan dek.
Ja.
Die kun je er niet gebruiken, want dan word je terughoudend van, dan word je...
Ja.
Ja, dan ga je misschien in de voorzichtigheid ga je ook weer fouten maken.
Je kan te voorzichtig worden, de angst is wat je zegt.
Ja, 100%.
Ja. Dus je moet je bewust zijn van de risico's, weten dat het gevaarlijk is, echt gevaarlijk is, maar je moet handelen naar je veiligheid. Je moet dus die angst niet aan het roer laten, zou ik bijna zeggen. Leuk.
Nou ja, 100%. Ja, 100%. Ja. Je bent mijn keynote helemaal aan het samenvatten. Maar nee, precies dat. Kijk, ik denk dat als ik kijk naar mijn dromen en naar mijn nachtmerries, dat die nachtmerries die gaan over de dingen die ik kwijt kan raken.
Ja.
Als ik nou ergens bang voor ben,
ja,
gewoon in het dagelijks leven. Ja, dan ben ik niet de hele dag bang dat er een auto tegen mij rijdt.
Nee, maar elke angst is een vorm van doodsangst. Dat is een verkapte... En je moet hem afpellen, maar er bestaat maar één,
ja, klopt.
Er bestaat maar één angst. Er is alleen maar één angst.
Ja.
En die kan zich vermommen als de 100.000 andere angsten. Maar er is in essentie maar één
angst. Maar dan zijn wij als maatschappij dus zover gekomen... Precies. Dat we daadwerkelijk bang zijn dat je zometeen je baan kwijtraakt.
Ja.
En dat je dan die Tesla niet meer voor de deur gaat staan.
Ja.
Nou, ik denk dat er echt wel grotere problemen zijn in ons leven. Ja. Hè? Ik ga niet bagatelliseren met...
Nee, ik ben het helemaal met je eens. Alleen ons systeem werkt op dezelfde manier bij elke angst.
Ja, maar we blijven dus op een manier... Ik vind dat altijd heel verbazingwekkend. We blijven in een relatie die echt al jarenlang slecht loopt.
Ja.
Want je hebt toch al zoveel erin gestopt.
Dat is een deel ervan. Time invested. Maar het andere deel is ook... het oerbrein zegt gewoon... dit heb ik overleefd, dit ken ik. Dus dat is veilig. Het is onprettig, maar het is veilig.
Ik ben hier niet dood gegaan, dus
exact.
Dan blijf ik hier.
Ja, terwijl de lonkende, in het geval van een relatie, de lonkende ander, of voor mij het zelfs het alleen zijn, dat zou veel fijner zijn dan zo'n abusive relationship, whatever. En toch, ik herken het, dus ik blijf erin.
Ja.
En omdat, maar goed, jij hebt letterlijke doodsangst. En ook, je hebt in een situatie gezeten, dat had daadwerkelijk je laatste moment kunnen zijn. Dus je hebt iets meer recht van spreken dan de meeste mensen over angst. Nou ja, omdat dat een andere ervaring is.
Ik kijk er anders naar.
Ja.
Dus ik zit wel heel erg in dat, wat heb ik er nou echt... Nou, toen heb ik er niet zo heel veel van geleerd, hoor, in alle eerlijkheid. Dat,
nee.
dat is heel snel weer in het hoekje gestopt.
Jullie moesten ook gewoon door.
Ja, maar je moet wel door.
Ja.
Je kan er dan
eigenlijk ook niks mee. Je wordt hooguit nog iets voorzichtig. Jullie waren al keurig met de lifelines. 1 keer vergeet je het natuurlijk. En daarna denk ik dat je het niet meer bent vergeten, als ik het zo inschat.
Nee, Nee, zeker niet. Zeker niet.
Dus in die zin is het dan een les. En hoe zeggen ze dat in de NLP? Er bestaat geen falen, alleen feedback.
Ja, precies. Ja.
Dit was wel heel heftige feedback.
Nou, ja, met een knuppel in je nek, ja, zeg maar.
Ja.
Nou ja, zeker dat. En ik denk dat het, voor mij heeft het wel meegebracht dat ik ben niet zo bang voor de meeste dingen.
Dus ja, maar dat was je al niet, anders was je nooit aan die reis.
Nee, dat klopt. Maar ik denk dat dus geschiedkundig zijn er twee fases eigenlijk. De eerste is dat ik terugkwam en dat ik dacht, oké, ik heb dit overleefd. Waar heb ik dit aan verdiend? Ik moet er nu wel echt wat van maken.
Ja, dat is er eentje, sorry dat ik je onderbreek. Dat is er een, die hoor je vaker bij mensen die in een situatie zijn geweest waar ze hadden kunnen overlijden. Dat is net iets anders dan een bijna doodervaring. Maar dat hoor je vaak.
Ja.
Oh, ik zit nu in ook. Nu moet ik echt wat van mijn leven maken.
Ja, maar dat betekende voor mij dat elk vriendinnetje dat niet het perfecte plaatje was. Nou, hop, ja, ook weer de deur uit.
Oh, ja. Dat is ook een nare. Dat is ook een nare.
Ja, dus zeker.
Dan.
Dus aan de ene kant.
Weet je dan perfectionistisch?
Ja, ver voorbij eigenlijk. Omdat het ook nooit goed genoeg was.
Nee.
Dus het werk wat ik deed, dan had ik ergens 3 maanden gezeten. En toen werd er gezegd, nou, je snapt het wel een beetje. Wil je anders niet coach worden voor de starters? Nou, dat vind ik goed. En na 3 maanden dacht ik, nou, waar is de volgende promotie?
Ja.
Ik moet door, weet je wel. Ik moest bewijzen dat ik... En heel veel mensen zeiden, ja, maar jij bent een carrière mannetje. En ze, ja, helemaal niet. Ja, misschien wel.
Je was het ook.
Het is terminologie. Maar ja. De drive daarachter was niet, ik moet iets bereiken. De drive is ook nooit geweest, ik moet knetterrijk worden of... Maar ik moest gewoon bewijzen, telkens als er een nieuwe wortel kwam, ja, die moest van mij zijn.
Mm-hmm.
Maar ook, dus ik weet in die periode, dat ik knetterveel dronk. Als het even kon, elke avond uit eten, de kroeg in. Maar ook daar altijd de lichten aandoen, weet je wel.
Dat klinkt alsof je wat aan het verdoven was.
Ja, sowieso. Ja.
Ja, dan is de vraag wat?
Maar ook aan het vieren was. Dus ik vierde elke dag. Ja, maar je bent er nog.
Hmm.
Ik ben vandaag weer niet dood gegaan. Nou, hoppakee, de kroeg in.
Ja, moet je lekker volhouden. Dan
nou, dan hou je niet zo heel lang vol. Dan word je
dat is langzaam verzuipen.
Letterlijk.
Ja.
Letterlijk.
Maar je werd dus eigenlijk een heel heftig mannetje. Misschien was je dat ook al wel een beetje.
Ja, ik denk, dus ik denk niet dat deze gebeurtenis mij als mens echt heeft veranderd. De kern is echt wel de kern.
Ja.
Dan krijg je een beetje nature versus nurture. Mm-hmm. Nou, ik heb mezelf wel in een situatie gebracht waarin ik dacht, oké, alle remmen mogen los.
Ja.
Alle vormen van arrogantie, van doorzettingsvermogen, van alle superlatieven eigenlijk. Ja, sluizen open en gaan.
Was het dan ook, mij kan niks gebeuren?
Ja, 100%.
Dat is best gek, toch? Als ik dat een beetje objectiveer, dan is het best raar. Want je hebt net ontdekt dat je van alles kan gebeuren.
Nou, dus
je bent
hartstikke zover. Ik voer op de Clipperstad Amsterdam. Waanzinnig mooi schip.
Mm-hmm.
En dat is een samenwerking tussen Randstad en de gemeente. En de marine werkte toen ook nog een beetje mee. En er zat op dat moment de kapitein aan boord was uitgeleend door de marine. En we moesten een oefening doen midden op zee. Hij wilde man overboord manoeuvre gaan doen. Het is een schip dat heeft 32 zeilen. Dus dat draai je niet in één keer om. Nee. Dat is echt wel een ding. En we waren dat met het managementteam aan boord, alle officiers aan het voorbereiden. En ik werkte daar overigens als purser, als hotelmanager. Maar ik zat altijd bij al die vergaderingen. En hij zat te vertellen dat dit is wat we gaan doen. En dan nemen we een boei die toch al een beetje beschadigd is. Met een vuilniszak eromheen, want het moet wel zwart zijn. Want we gaan van het ergste uit. Dus ik, nou, snap ik dat. Want het moet donker gekleed zijn, anders is het niet echt.
Mm.
En op een gegeven moment zei ik, maar hoe gaan we dan oefenen dat je echt iemand uit het water moet halen? Want nu, dan wordt een bootje overboord gezet die dan de drenkeling gaat ophalen. Maar nu is het een bal. Ja, die pak je gewoon op uit het water. Waarom donder je niet een echte drenkeling erin? Dus hij zei, omdat niemand dat wil. Zeg ik, ik wil het wel. Zeg hij, jij bent knettergek. Zeg ik, nee, maar hoezo? Dat kan toch? Hij zei, maar dan word je niet meer gevonden. Ik zeg, maar je kan toch een man overboord manoeuvren? Maar ik was volledig kwijt dat ik eigenlijk hartstikke dood had moeten zijn.
Ja.
Ik dacht echt, mij gebeurt niks. En ik heb er later over gelezen. Dat is een superheldensyndroom.
Ja, ik wil het zeggen.
Waarin je... Ja, dus stiekem ergens iets in je hoofd zegt. Maakt niet uit. Maar dus ook woensdagavond de fles Bacardi wegwerken. Ja. Donderdagmorgen naar je werk gaan. Niks aan de hand. Er was heel veel aan de hand, maar echt niet doorhebben dat er iets aan de hand is.
Ik moet gelijk aan Unbreakable denken. Dat is ook een film.
Ja.
Nee, goed. Maar ik kan niks gebeuren. Ik ben onkwetsbaar. Wauw. Dat is echt een soort variant op... Ik heb het zondagskind.
Ja.
Toch? Maar het lijkt dan ook alsof je het gaat testen onbewust. Dat je steeds grotere risico's gaat nemen.
Ja, kortstondig wel.
Ja.
Kortstondig wel. Kijk, ik heb wel het voordeel gehad. Dit soort dingen... Ik had dan ook geen gêne om het uit te spreken. Dus er was niks in mijn hoofd dat zei... Het is eigenlijk niet normaal wat je zegt. Hou maar je mond. Maar zo ben ik... Ik zei net al dat ik met professionals erover had gesproken... over wat me gebeurd was. Ja. Dus ik heb deze kapitein ook dit verhaal verteld.
Ja, ja, ja.
En dus hij zei ook... Ja, maar weet je, ik zit nou 30 jaar bij de marine. Dit kan gewoon niet.
Nee.
De helft van de keren zijn we die bal kwijt. Kunnen we nooit meer terugvinden. En dat is bij een oefening waarbij iedereen weet wat er gaat gebeuren. Op klaarlichte dag, alle hands aan dek. En dan lukt het al niet.
Nee.
Maar dus dat heeft me ook wel een beetje wakker geschud. Met dus je moet wel een beetje gaan oppassen. Het fysiek gevaarlijke, daar moet je wel mee stoppen.
Ja.
Dus dat heb ik dan ook wel gedaan. Maar heel lang doorgegaan. En ik moet gewoon alles daaruit halen.
Ja, ja.
Wat echt destructief is. Want alles wat mislukt is ook... 10 keer groter dan alles wat wel lukt.
Ja. Wel interessante gebeurtenis. Ik bedoel, in die zin, wat er dan daarna in je brein gebeurt. Die stap.
Ja.
Kijk, je bent 23 jaar op zoek naar avontuur. En je gaat al iets heel avontuurlijks doen.
Nou, ja.
Redelijk goed voorbereid. En dan, maar daarna lijkt het bijna alsof het dan nog een... Ik kan me namelijk ook heel goed voorstellen dat je na zo'n gebeurtenis denkt... Oké, ben er nog. We gaan op ons gemakjes een beetje terug. En,
nee, ik ben gaan varen.
Ja, maar goed, je moest natuurlijk nog een end varen ook. Hoe lang hebben jullie nog doorgevaren daarna?
Nou, wij zijn niet heel lang samen doorgegaan in zoverre dat... daar zat ook wel angst in, daar zat ook een soort vertrouwensbreuk in.
Ja.
En dat was niet goed.
Nee.
En zoals jonge mannen dat doen, hebben we dat een beetje snuivend opgelost. Maar wij kwamen daar echt niet uit. En hij heeft uiteindelijk familie en vrienden telkens uitgenodigd... waarmee hij eigenlijk zijn route heeft afgemaakt.
Ja, ja.
Ik ben vanaf de Galapagos-eilanden terug naar huis gevlogen.
Ja. Is toch gewoon te heftig dan eigenlijk, die gebeurtenis.
Ja, maar er zat ook wel... Dus je hebt best wel wat te verwerken. Maar als je elkaar echt niet meer vertrouwt... Ja, dan wordt ook niks meer leuk. Dan gaat ook niks meer goed. En één voorwaarde was wel... Dus dat was ook de reden dat hij dit met mij wilde doen. Hij zei, ja, jou kan ik blind vertrouwen.
Ja.
Ja, dus toch niet.
Nee.
En dat werkte gewoon niet. Nee. Dus dan ook maar beter om te zeggen, dit gaat niet gebeuren.
Dat voelt ook wel naar, lijkt me, om dat te horen.
Nou, het gekke was, dus ik vloog terug. En dat duurde ook ontzettend lang. Want uiteindelijk, je moet eerst van de Galapagos-eilanden naar Ecuador vliegen, Ecuador, Bogota, New York naar huis. Dus ik was wel een flink eind onderweg. En al die tijd dacht ik, ja, mensen wisten wel dat ik kwam. Maar niet wat er dan gebeurd was, waardoor het vertrouwen weg was. En het gekke was dat iedereen, die ging er gewoon vanuit... Nou, het is eindelijk geklapt.
Ja.
Met z'n tweeën in zo'n drijvende caravan. Ja, dat kan toch nooit langer dan 3 maanden goed gaan. Nee. Nou, hij is 7 maanden weg. Nou, dan is het eigenlijk best logisch dat hij terugkwam.
Ja.
En dus dat, dus ik hoefde ook niks te vertellen, wat ik eigenlijk wel relaxed vond.
Mm.
Behalve dan dat ik gewoon wat raar gedrag vertoonde en iedereen dacht, nou, nu wordt zijn carrière-drift wel heel groot.
Ja, ja.
Nu wordt zijn ego wel heel vervelend. Maar er was wat anders.
Ja. Hoe lang heeft dat geduurd?
Nou, ik denk een paar jaar. En op een gegeven moment wel besefte, dit gaat gewoon niet.
Nee.
Lichaam begint op te raken, dag en nacht werden omgekeerd.
Ja.
Ja, dat houdt ergens een keer op.
Je leefde keihard.
Ja.
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 En toen?
Ja, toen kwam ik onder andere de liefde van mijn leven tegen.
Ah, toch?
Ja, om toch gewoon alle clichés dan maar... nu wordt het echt een waar gebeurd verhaal.
Heel goed, goed.
Op RTL 7 of zo. Ja. Maar nee, ik was al een beetje rustiger geworden. Ik ben naast werk op een gegeven moment gaan studeren. En toen dacht ik... nu moet je ook wel... Je moet richting gaan kiezen. En dat heb ik gedaan. En dat is eigenlijk wat ik nu nog steeds wel heb. Ik heb heel erg de neiging om zo af en toe even pauzes in te lassen. En als ik merk, ik ben aan het doordraven, ik weet eigenlijk niet waarvoor. Ja, dan ga maar of het nou een uurtje fietsen is of dat ik een dag aan het strand wil zitten.
Ja.
Maar ja, pak die rust en ga herijken waarom ook alweer.
Even de natuur in.
Ja. En ja, de natuur doet wonderen natuurlijk daarin, sowieso. En dan ga ik gewoon opnieuw bedenken waarvoor ook alweer.
Ja. En? Waarvoor doe je het?
Ja, ik heb 2 kinderen, dus een heel duidelijk doel om daar zoveel mogelijk kans aan te geven eigenlijk.
Ja.
Ik heb altijd de neiging om te zeggen om daar het mooiste van te maken, maar dat doe je niet.
Nee.
Maar wel zoveel mogelijk kans te geven, dat vind ik ook ontzettend leuk om te doen.
Mm-hmm.
Het is heel leuk om samen dingen te ondernemen en te zien leren.
Ja.
En even los van het werk wat ik doe als commercieel directeur, dat vind ik ook waanzinnig gaaf. Dat heb ik altijd gehad. Ik neem heel graag teams mee op sleeptouw.
Ja.
Ik ben het beste in als ambassadeur de strategie eigenlijk verkondigen of het gedachtegoed te verkondigen. En daarna mensen mogelijk te maken om hun werk te kunnen doen.
Ja.
En laatst werd ik wel een beetje getriggerd. Toen had ik voor een vrij jonge groep mensen gesproken hierover.
Ja.
En had ik ook gezegd, ja, weet je, ga voor die stoutste droom en laat die nachtmerrie waar die hoort. Want die auto en die vakantie, dat is alleen maar ego.
Ja.
En toen vroeg iemand, maar wat is nu dan je stoutste droom?
Ja.
En het, daar had ik eigenlijk heel veel moeite mee, die vraag. Omdat ik gewoon niet op het juiste antwoord kwam. Toen zat ik in de auto terug. Toen dacht ik, ja, dit met jou, weet je. Het feit dat je mij vraagt, wat is je stoutste droom?
Ja,
dat
ja.
betekent dat ik ergens... Ik heb een snaar geraakt.
Ja,
en dat
ja, ja.
Ik hoef geen muziek te maken, maar ik wil die snaar een keer raken.
Hoe oud ben je nu?
47.
Ja. Denk je dat het ook kan helpen dat je testosteron een beetje afneemt?
Nou,
dat vraag ik voor een vriend.
Nou, dat weet ik niet. Dat ik nu rustiger ben, ja, bedoel je? Of,
ja. Ik zit er wel eens over na te denken. Want, weet je, ik vind het leuk om te onderzoeken hoe werkt het brein. Ik doe veel meditatie, dat soort dingen. En ik word rustiger, maar ik ben dan 51. Maar ik merk dus altijd bij leeftijdsgenoten, generatiegenoten,
ja,
dan zie je datzelfde patroon.
Tuurlijk wel.
En het patroon is op je 20ste, denk je dat je de hele wereld kan. En dan moet alles spannender en groter en meeslepender. En dat dag-nachtverhaal ken ik ook heel goed. Echt
ja.
Heel goed. En dan op een bepaald moment, dan kom je in zo'n fase. Dan krijg je inderdaad kinderen. En dan wil je die goed opvoeden, alsof dat ook een activiteit is. En op een bepaald moment kom je erachter, oh, fuck, ik kan eigenlijk alleen maar voorleven.
Ja.
Want verder, ze doen je na, dat is alles wat ze doen. Oh, kak, als ik dan wil dat zij betere mensen worden, dan zal ik mezelf moeten gaan gedragen.
Ja.
Nou, dan ga je dat een beetje doen zo. En dan ineens, dan word je wat ouder. En dan denk je, oh, het hoeft allemaal niet zo wild. En zo, er komt steeds meer rust in. En toen dacht ik, ja, het is ook, we zijn ook gewoon biologische wezens. Dus
ja, en kijk, wat meetelt, is dat je moet dingen wel in perspectief kunnen zetten. En perspectief krijg je alleen maar door ervaring.
Ja.
Als je heel veel gelezen hebt, ja, dan heb je heel veel verhalen die je aan elkaar kan koppelen. En waar je dan iets van kan vinden of een mening uit kan vormen.
Ja.
Als je heel vaak, nou, bij wijze van spreken, dezelfde preken hebt gehoord uit hetzelfde boek. Ja, dan is dat jouw perspectief natuurlijk.
En
ik denk wel met leeftijd dat je natuurlijk, de fysiologisch zit er zeker ook iets in. Maar ik denk echt wel dat die bagage, de emotionele bagage, dat het je echt wel helpt om er makkelijker mee om te gaan.
Wat zijn je kinderen?
8 en 12.
Ja.
8 en 12. En kijk, dus het enige wat ik daar... Dus als we dan toch hebben over... Ik denk niet dat het alleen het voordoen is.
Mm-hmm.
Ik probeer ook wel heel bewust met ze aan de slag te gaan... om ze een beetje veerkrachtig te krijgen.
Ja. En je gooit ze af en toe uit de boot.
Nee, nou ja, eigenlijk wel. Ik zit te denken... Ik heb met mijn zoon wel een keer echt gedaan. Die zei, ja... Kan die boot toch makkelijk bijhouden?
Ja.
Was op een heel klein plasje. En totaal ongevaarlijk. En hij had een reddingsvest aan. Hij kon naar de kant zwemmen.
Ja, ja.
Dus ik zei, nou, spring maar overboord dan.
Ja.
Toen zei hij, ja, dat hoeft niet, want ik heb toch wel gelijk. Toen heb ik hem wel een heel klein zetje.
Ja, ja.
Ik hoop dat hij het zelf vergeten is inmiddels.
Ik ga niet zeggen dat ik ook wel eens zoiets heb gedaan. Want dat zou echt... dat zou ik nooit doen.
Nee, maar, dus, ik hoop altijd dat... we zeggen het nooit, maar ik hoop... Ja, je moet je kinderen veerkrachtig maken. En dat gebeurt door ze ervaring mee te geven.
Mm-hmm.
Niet door het allemaal voor te doen. Nou, dat is een beetje kenmerk van deze...
Nou, volgens mij, maar ja, ik denk dat we daar een beetje hetzelfde staan. In die zin, weet je, kinderen moeten gewoon vallen. En dan moet jij zorgen dat je er altijd staat om ze op te rapen. En het liefst, nadat ze zelf zijn opgestaan, zeggen van... Nou, dat heb je goed gedaan, man.
Precies.
Want, ja.
De eerste keer help ik je opstaan.
Ja.
De tweede keer heb ik een pleister voor je. De derde keer wijs ik aan waar de pleisters liggen.
Precies. Ja, voor je het weet zijn ze directeur van een pleisterfabriek.
Precies, precies.
Jeetje, wat een verhaal, man. Wat ik dan ook nog heel even wel wil weten, want daar zijn we aan voorbij gegaan, maar toch. het perspectief van die maat. Want je hebt het één keer gehoord.
Ja. Ja, dus meer dan 20 jaar geleden. Ja, hij was heel erg bang, omdat hij dacht, ja, zo meteen moet ik gaan bellen en zeggen, ja, hij is er niet meer. Ja. Dus hij heeft dezelfde angst gehad vanaf de andere kant. Ja. Dat geloof ik wel.
Ja. Ja.
En die vind ik misschien nog wel erger.
Omdat jij iets hem had aangedaan?
Ja.
Wat natuurlijk ook niet waar is. Maar.
Nou, ja, wel een beetje. Ik had gewoon mijn renningsvest niet aan.
Ja, dat klopt.
Anders had ik gewoon een lijntje aan het schip gehangen.
Nee, dat klopt. Maar daar had je niet expres gedaan. Ik bedoel, je had hem weliswaar niet aangedaan. Maar ja. Ja, maar dat is hoe een ongeluk. Dat is het kenmerk van een ongeluk.
Ja.
Ik heb daar echt moeite mee om mensen dat kwalijk te nemen. Snap je? Het is niet dat jij daar naar buiten liep en dan weet je wat ik ga doen. Ik laat mijn zwemvest uit en dan spring ik overboord. En dat is lekker, dat is zo kut voor hem. Zo gaat het niet.
Ja, nou ja. Dus,
dus jij hebt je niet aan de afspraak gehouden.
Ik hoor wat je zegt. Ja. Ik hoor wat je zegt. En waar het schuurt is dat ik altijd vind. Mensen zeggen dan, ja, daar moet je niet schuldig over voelen. Ik denk, je mag je er wel schuldig over voelen. Maar je moet ook accepteren dat je, het was niet anders.
Je moet de verantwoordelijkheid ervoor nemen.
Ja.
Dus je hoeft je er niet schuldig over te voelen. Je bent er wel voor verantwoordelijk.
Ja, zijn we toch
maar
met elkaar
eens. Nee, maar daar zit namelijk echt een nuanceverschil.
Ja, precies dat.
Want nou ja, dan ga je heel erg naar hoe de mind werkt. Maar weet je, dan kom je op een soort vrije wil discussie uit. Dus kijk, jij hebt ervoor gekozen om samen met hem op dat schip te gaan zitten. Jullie zijn samen gaan varen. Te gek. En op een bepaald moment stap jij naar buiten en je wil dat lijntje doen. En er is geen moment dat je daar bewust bent. Dit is allemaal onbewust. Je vergeet daar gewoon je vest. Je pakt dat lijntje. En daarna denk je, oh, wat ben ik een rund. Maar dat is het allemaal on hindsight. Je kon het niet anders doen dan zoals het gegaan is.
Nou ja,
maar
dus,
je bent wel verantwoordelijk.
Ja, ik ben het met je eens. Ik ben verantwoordelijk. Daarmee heb ik hem wat aangedaan. Ik hoop kortstondig. We spreken elkaar eigenlijk nooit meer. Nee. Maar ik hoop dat hij net zo ver is als ik. En denk, nou ja, dat was.
Ja, hij heeft daar zijn les te leren.
Ja, tuurlijk.
En die heb jij hem daar een cadeau gedaan. En dat is een cadeau wat je liever niet wil uitpakken. En dat is heel vaak in deze podcast. De dag dat alles anders werd. Er gebeurt iets, daar heb je niet voor gekozen. En vervolgens leid je je leven. En dan blijkt dat er dat moment, dat jou ook iets heeft gebracht. Weet je, ik ga niet vragen, zou je het nog een keer willen meemaken of wat nou als? Want dan kunnen we toch niet, weet je, we kunnen het toch niet ontdekken. Wat ik wel wil weten, want je hebt al een paar keer gezegd je keynote, dus je geeft lezingen.
Ja.
Daar vertel je dit verhaal, vermoed ik, of een stuk uit dit verhaal. Wat zijn de lessen die je probeert over te dragen? Want je had het net over, ik wil die snaar raken. Nou, hier is de gitaar.
Ja,
dus,
laat ik dat meteen doen dan. Ja. Geen podium overslaan natuurlijk. Precies. Nee, de basis is wel echt dat blijven drijven als een zeester. Dat is voor mij wel echt het ding. Hè? Dus in een wereld die altijd aanstaat, waar het eigenlijk niet kan dat je een dagje geen lol hebt. Want social media vertelt je wel dat de rest dat wel heeft. Ja. Denk ik, ja, dat is echt zo fucking niet waar.
Ja.
En neem er maar die rust. En iedereen die in je oor staat te blaten dat het allemaal wel leuk is, dat hoeft helemaal niet. Weet je? Nee. Je mag gewoon echt even ergens van balen. Voor mij is dat meer dat ik accepteer gewoon dat ik een baaldag heb.
Ja.
Dat het niet gaat zoals het moet.
Ja.
Gisteren had ik een knetterdrukke agenda. En na 1 uur wist ik, oké, hier gaat er helemaal niks van terechtkomen. Ja, dan is misschien wel een beetje dat het testosteron wat minder is. Mm. Maar dit heb ik heel snel al wel gehad. Als het niet gaat, nou en?
Ja.
En
heb je eigenlijk ook geen keuze over.
Nou, jawel. Dus ik werkte op een gegeven moment bij een bedrijf. En,
nee, maar ik bedoel, dat het niet gaat, heb je geen keuze. Het is niet dat je wakker wordt.
Nee,
en denkt, vandaag
maar hoe je ermee omgaat wel.
Precies.
En
precies.
Dat is voor mij wel ding. Ik werkte bij een bedrijf. Directie was echt zwaar toxisch. Er werd voornamelijk, als het niet ging, werd er heel hard geschreeuwd. En als het goed ging, zeiden ze, kon niet beter.
Ja.
En nou, regelmatig huilende mensen over de gang. En ik dacht altijd, nou, waarom?
Ja.
En op een gegeven moment was ik aan de beurt en toen kreeg ik 5 minuten tirade. En toen dacht ik, nou, dat heeft niet zoveel zin om tegen de storm in te blazen. Ik denk dat ik iets harder kan schreeuwen dan hij, maar hij is wel de eigenaar. Dus
ja.
Waarom?
Ja.
Toen ben ik een half uurtje later bij hem naar binnen gelopen. Toen heb ik gezegd, dit is de laatste keer dat je zo tegen me gesproken hebt. De volgende keer loop ik naar buiten en dan mag je blij zijn als ik niet mijn sleutel langs je auto haal.
Ja.
En dat is gewoon niet normaal wat je doet.
Nee.
En toen was ik wel heel erg opgefokt natuurlijk.
Ja.
En iedereen zei, ja, nou, hij dondert je eruit. Ik zei, maar nou, ja, dat geloof ik niet.
Nee.
En dat gebeurde ook niet. En een jaar later of zo, toen gebeurde precies hetzelfde weer. En toen heb ik niet de sleutel langs de auto gehaald. Maar heb ik wel gezegd, dit tot hier en niet verder. Ja. Maar er zaten zoveel mensen waarvan ik nu nog steeds denk, ik weet dat ze er nog steeds werken, dat die 1 keer per maand huilend de directiekamer uitkomen. Ja, ik heb daar gezegd, ik weet niet wat ik wel ga doen. Maar dit in ieder geval niet. Met alle risico's van dien, ja, er moet een hypotheek betaald worden.
Ja, ja. Nee, dat, die voel ik ook wel.
Dat soort dingen.
Maar ik vind drijven als een zeester als metafoor, vind ik ook mooi. Want het, en letterlijk.
Ja.
Ja. Grappig. Ik ben dus ook veel met Oosterse filosofie en dat soort. Daar kom je dit ook tegen. Hè?
Ja.
De stoïcijnen die...
Die horloge is tevreden.
De horloge is tevreden. De stoïcijnen die, die zeggen ook zoiets. Dus je kan de gebeurtenis niet bepalen, maar wel je reactie erop. En, actief niks doen.
Actief niks doen, inderdaad. Ik haal heel veel Seneca aan.
Ja.
Ik vind Seneca sowieso wel echt een... ook omdat het geen Griek is, denk dan.
Ja, ja, ja.
Er is wat anders.
Grappig, hè?
Maar dus, die zegt, geluk is wat er gebeurt als voorbereiding een kans krijgt.
Ja,
ja, en dat was... dat is het stukje wat ik nog niet verteld had. Dat is ook echt wat er gebeurt. Dus we wisten precies wat we moesten doen op het moment dat er iets misging.
Ja.
Behalve dan, daar heb je allemaal niks aan als Rogier ligt te slapen.
Nee.
En dat blijkt dus wel uit het verhaal. Dat was niet zo. Hij keek namelijk, kon de slaap niet vatten, maar zag de thermoskan thee op het aanrecht staan.
Ja, ja.
Door het openstaande deurtje. En dacht, laat ik die thee naar boven brengen. Dus toen ik dat kopje zag...
Ja.
Dat was iemand met een thermoskan thee die dacht, ik kan niet slapen. En vanaf daar ging het verder.
Ja.
En ja, dat is misschien wel de grootste boodschap die ik heb. Dat, weet je, je moet niet zo bang zijn voor die stoutste dromen. Eén, als je er nooit over spreekt, weet niemand waar die je mee kan helpen.
Nee.
Nou, dus zeg maar, alfa fout nummer één. Je moet wel vertellen wat je wil. En daarna, die kansen die doen zich wel voor, maar die zijn letterlijk zo klein als een kopje thee.
Mm.
En dus iemand een berichtje sturen, je bij iemand langs gaan, iemand vertellen wat je graag zou willen. Ja, dat kan zomaar zijn dat je, maar je moet wel voorbereid zijn.
Ja. Dus
het flauwe grapje altijd dat die vent elke dag bidt: God, mag ik alsjeblieft de loterij winnen? Ja, ja. Een paar jaar is God het zat, die brult naar beneden, kopen ze een lot, idioot.
Ja.
Ja. Dat is dan de platte samenvatting.
Ja, maar
daar geloof ik wel echt heilig in. Mijn inspiratie is ook wel, het maakt me niet uit of het nou jongeren zijn, volwassenen. Ik wil ze inspireren om op zoek te gaan naar die kleine kansjes. Want dat is het uiteindelijk. En de rest is voorbereiding.
Ja.
Als je er bent, dan moet je leren. Dan moet je oefenen. Dan...
Ja, je moet het ook zien. Je moet ook de kansen zien en het geluk zien. Want je refereert net aan jezelf als een zondagskind. Maar ik denk dat het vooral een houding is. Dat het een blik is. En als er een mogelijkheid zich aandient, dan grijp je hem.
Ja.
En je hebt ook gewoon scheidmazzel. Ik bedoel, je hebt gewoon... Ja, zeker. Je hebt gewoon scheidmazzel. En het is... En ik geloof persoonlijk niet in een hogere macht... als in een goddelijkheid of wat dan ook, afgezien van dat we met elkaar best wel iets bijzonders zijn en hebben.
Ja.
Het is dus verbinding tussen mensen, maar ook tussen ons en de natuur. En dat is voor alles is één, de meest simpele variant. Dus dat daar van alles gebeurt, dat kun je duiden als magisch of duiden als, weet ik veel, goddelijk of wat dan ook. Maar ja, je hebt ook gewoon scheidmazzel. Toch?
Ja, 100%.
Je maakt een domme inschattingsfout en dat doe je onbewust. Je flikkert uit die boot en toevallig kan Rogier niet slapen. Die ziet een kommetje, die denkt, nou, ik ga mijn maatje kommetje thee, dan heb ik ook even wat te doen. En die denkt, waar is die gek? Nou, die dreef 30 kilometer verderop. En dan vervolgens gooit hij dat schip om. Dat hebben jullie dan geoefend. Nou, prima, goed gedaan. Dat was voorbereiding. Man overboord manoeuvre in het donker, veel te veel licht aan. En... laat ik de motor maar uitzetten, anders hoor ik hem straks niet. Dat bedenk je toch niet? En dat jij dan op 5 meter van dat ding ligt. Had over je heen kunnen varen, zo dichtbij was.
Nou, dat was destijds mijn angst.
Dat zou ook echt een fantastische slot van een film zijn.
Had je leuker gevonden dan dat ik hier nu zat.
Ja, ik vind happy ends in films vind ik altijd heel stom. Ik hou er ook wel van als het misgaat. Maar ik ben blij voor jou dat het
Zo een beetje New Kids overhoop gevaren wordt.
Goed, dus les 1. Neem af en toe de rust. Blijf drijven als een zeester.
En verder, dus wat ik in die keynote meer doe, is ik wijd uit over hoe is het leven op de oceaan.
Ja.
Wat eigenlijk, dat vind ik, dat doe ik ook heel vaak als ik er zelf niet uitkom. Want dat leven is zo eenvoudig.
Ja.
Je hebt namelijk jezelf, je hebt het schip en je hebt de natuur.
Ja.
Nou, de schip, daar heb je zelf onderhouden, heb je zelf aan geknutseld. Alles wat daar gebeurt, is dus toch gewoon jouw eigen schuld, probleem, toeval, mazzeltje. En dan kun je ontevreden zijn met te veel wind, met te weinig wind, te hoge golven.
Maar geen invloed op.
Je hebt allemaal geen invloed op. En je kan er heel hard op vloeken. En moeder natuur die vloekt niet eens terug. Die giechelt niet eens, die gaat gewoon lekker door. En dat, als ik het
Als het enige wat je kan doen is het volledig accepteren.
Ja, dus en als ik dan mijn eigen sores even ga relateren naar... Oké, een samenwerking met iemand lukt niet. Nou, dan kan ik door het simpel te maken, kan ik er wat meer mee. En dus ik haal ook wat metaforen eruit. Dus op de oceaan en te weinig wind. Het schip gaat slingeren, wat ik net vertelde. Hmm. Ja, dat maakt op een gegeven moment hoeken van 30, 35 graden de ene kant op en weer de andere kant op. En wat ik er altijd graag bij vertel is dat dan worden de simpelste klusjes worden nog moeilijk. Vooral voor mannen, want het enige waar we echt goed in zijn ten opzichte van de rest van de wereld is staand plassen. Ja, doe dat maar eens als de wc-pot onder je blijft bewegen.
Yeah.
Ja, dan kun je dat ook al niet meer, weet je wel. Nee. Dat is zo vet frustrerend. Dat soort frustraties, als alles tegen zit, als alles moeilijk lijkt te zijn. Nou goed, we schijnen nu weer in een nieuwe crisis terecht te zijn gekomen. Ja, dit is het moment om wel te zeggen, ja, dat op een gegeven moment moet je daar manieren vinden om eruit te komen. Nou, die probeer ik toe te lichten.
Ja.
Waaronder, begin nou gewoon met die klusjes te doen. Ook al is het zo verleidelijk om te zeggen, het gaat toch al shit. Mm. Dat zal het morgen ook wel zijn.
Ja.
En er wordt niets of niemand beter van. En de keerzijde is wat ik net vertelde, die storm op de Caribische Zee met huizenhoge golven. Waarin je eigenlijk niets anders kan doen dan afwachten. Waarin de communicatie ook, omdat je maar 2 uur hebt om te rusten en om te eten. De communicatie wordt op een gegeven moment gewoon helemaal niks.
Nee.
Ik heb laatst voor een hele grote cateraar gesproken. Ja, dat is bij uitstek. Dat is zoiets, weet je wel. Je bent goede vriendjes van elkaar, daarna komt servies. Ja, en dan moet het ook gebeuren.
Ja.
Dus dan moet je snauwen tegen elkaar. En zover, je hebt gewoon geen tijd om meer dan 3 lettergrepen te gebruiken in de communicatie. Dan moet je mee om kunnen gaan, dan moet je naast je neer kunnen leggen en dan weer door kunnen gaan. En dit soort voorbeeldjes, die doen zich best wel vaak voor.
Ja.
En als je twijfelt, is het nou vanwege de storm of is het gewoon omdat de ander een eikel is? Ja, misschien moet je het even vragen.
Mm.
En dat aan de hand van dat soort metaforen eigenlijk probeer ik de groep mee te nemen. En te inspireren om ook wel wat anders te kijken naar wat er gebeurt. Om zich ook wel open te stellen voor wat er om je heen gebeurt. Want die omstandigheden die maken wat er gebeurt.
Ja.
En de rest is hoe jij er tussendoor flammert.
Ja. Ja. Eigenlijk maak je ook een beetje de brug van... Ik denk dat de meeste mensen zich wel kunnen voorstellen op een bepaald niveau. Zeker als jij het vertelt, beeldend vertelt, dat je in zo'n drijvende caravan zit, zoals jij het noemt. Daar kun je je iets bij voorstellen. Dat is een vrij extreme omstandigheid.
Ja.
Maakt een aanhalingsteken in de lucht. En dan dat verplaatsen naar jouw dagelijkse realiteit, waarin er ook van alles gebeurt. Alleen dat hebben we vaak veel minder in de gaten.
Ja, precies. Precies.
En je bent zelf verantwoordelijk. Dat vind ik ook nog wel interessant erin. Hè? Kijk, heel veel dingen in je leven, daar heb je zelf voor gekozen. Die partner, dat huis, die hypotheek, weet ik veel. En dat worden dan later ook de zwaarste lasten. De dingen die je het allerleukste vond in je leven, dat kan soms zomaar later het zwaarste zijn.
Ja, kan ook nog.
En dat is wat ik heel mooi vind ook, wat ik in ieder geval meeneem. Daar raak je een snaar bij mij, is je stoutste droom. En dat werd je grootste nachtmerrie.
Ja.
En die twee zijn gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Zeker.
Het zijn twee zijdes van 1 medaille.
Ja.
Zonder het een bestaat het ander misschien niet eens.
Ja.
Want stel je voor dat je niet overboord was gevallen, dan was je gewoon net als zoveel mannen op redelijk jonge leeftijd een rondje over de oceaan geweest. Blijkbaar hoor ik dat net voor jou, dat meer mensen dat doen. En dat er zelfs stukken zijn die je denkt... Wow.
Nou, ik ben nog niemand tegengekomen die dat rondje Zuid-Amerika heeft gedaan. Ah. Maar dan hadden we dat gedaan.
Ja, nee, maar begrijp je ook? Ja. Ik wil er niks aan afdoen, hè. Maar juist het feit dat je overboord bent geslagen maakt het veel levensveranderender waarschijnlijk. Kunnen we nooit helemaal zeker weten. Maar anders had je hier misschien niet eens gezeten.
Ja, precies. Ja.
Ik heb Henk de Velde regelmatig op het podium horen praten. En ik weet niet hoe jij naar hem kijkt. Maar ik vond zijn verhaal altijd heel vervelend. Ik vond het een vervelende man. Ja,
ja
is van
ja,
mij.
Idem.
Is van mij. Ik bedoel,
idem.
Ik weet niet of het een vervelende man is. Maar Henk de Velde, zeezeiler, solo zeezeiler. Was een redelijk bekend in de jaren 90. Voor de mensen die dat niet weten.
Ja, maar hij deed, dus als zeiler durf ik dat wel te zeggen, hij deed ook dingen waarvan iedereen zei, dit kan gewoon niet.
Nee.
Kijk, ons plan, ja, daar zat gevaar in.
Ja.
Het plan van Henk de Velde was meer, dat is wel heel knap, als dit niet misgaat.
Was hij niet gewoon op, ja, wat ik wil gaan zeggen, slaat nergens op. Ik doe gelijk even een disclaimer. Maar was hij niet gewoon op een hele langzame manier zelfmoord aan het plegen?
Ja, 100%.
Oké, ik ben blij dat jij het zegt. Zo.
Ja, Nou, daar ben ik echt van overtuigd. Maar dat is een soort... En ik heb hem nooit ontmoet. Ik heb hem, ik heb hem
maar
wel
is het roezichtloosheid dan of zo?
Ja, misschien is het ook wel... Ik denk als er camera's op je staan en er lastige vragen worden gesteld... dat je misschien wel een beetje geframed kan worden. Maar ja, ik vond hem wel echt een heel typische Einzelganger... die er zit gewoon een steekje los aan.
Yeah.
En dat, je vroeg het net eigenlijk ook wel een beetje aan mij. Wat is het dan dat je dat risico neemt?
Yeah.
Ik denk dat wij wel altijd de risico's hebben gezien... Sterker nog, we hadden echt alles voorbereid. Als in, we hadden morfine aan boord voor als het echt pijn zou gaan doen. We hadden valium voor als er iemand gek zou gaan doen. Allemaal dankzij huisarts destijds, waar we echt heel lang mee hebben gezeten.
Ja.
Alles aan veiligheidsmaatregelen wat we konden bedenken.
Ja.
Dat Henk de Velde ook maar geen tweede man.
Nee.
Die had gewoon geen plan voor wat als er iets meer... Hij is op een gegeven moment ziek geworden.
Ja.
Half uitgedroogd, kon zichzelf niet meer naar binnen hijsen om te eten. En is uiteindelijk door een containerschip, maar alleen al het risico dat hij die mensen heeft aangedaan om hem van boord te plukken.
Maar ja, luister, in je eentje opzetten. Maar goed, dan moeten we nog een hele podcast gaan opnemen.
Ja.
Ben je achteraf gezien, blij dat het gebeurd is? Had je het willen missen?
Ja, die vind ik. Je had Niek in je podcast, die zegt... Ja, dankzij mijn motorongeluk en mijn dwarslezing heb ik nu een heel gelukkig leven.
Mm-hmm.
Mijn leven is nooit anders geworden.
Nee.
Dus er is ook niet...
Weet het niet.
Nee.
Kijk, bij Niek is het heel helder wat er is gebeurd.
Ja.
Ik bedoel, dat is heel duidelijk een voor en een na. Dat is bij jou dan misschien wat minder helder.
Nou ja, dat is helemaal niet helder. Dat is niet eens minder helder. Dat is bijna niet te zien. Dat is misschien heel, heel erg... diep in mijn ziel. Ja. Nee, dus daar had ik het willen missen. Maar ik had die reis niet willen missen.
Ja, precies.
Überhaupt. Nee. En daar hoort dan dit ongeluk bij.
Ja.
Het is niet eens een ongeluk. Er hoort dit gelukje bij.
Leuk. Er hoort dit gelukje bij.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat dat het is.
Ja. Een gelukkig noodlot.
Ja. Ja, zo sta ik er wel in. Ja, dus ik heb dit. En dan nu, ik kan er nog wat mee doen ook. Wat ik zei, ik heb heel lang bewust ook wel niet over gesproken, omdat het echt nog wel mijn grootste nachtmerrie was.
Ja.
Op een gegeven moment ben ik dat wat meer gaan vertellen. En toen dacht ik, nu wil ik er dan ook wel wat mee.
Is het helemaal verwerkt?
Nee. Dat is therapie voor mij hier, hier zitten praten. Nee, ik merk nog wel eens. Als ik heel moe ben of zo en dan sta ik op het podium... ik reageer ook wel heel erg op de reacties van anderen.
Mm-hmm.
Als ik merk dat ik het publiek echt wel goed bang heb gekregen... ik neem ze mee die pikdonkere nacht in. En helemaal als je ook nog in een theaterzaal zit... en dat ik dan moet ik mezelf overboord gooien. En die angst die zit echt nog wel ergens. Ik geloof dat met iedereen is die iets spannends heeft meegemaakt. En die komt nog wel eens heel dichtbij.
Ja.
Ik heb ook echt wel eens gehad dat ik heel snel een traantje... Woop, en weer door... En ik hoop altijd dat mensen het niet te veel merken. Want mijn verdriet of angst heeft geen plek op dat podium. Daarvoor sta ik er niet. Ja. Wel om het uit te leggen. Maar ik maak het grapje altijd. Bedankt voor deze therapiesessie. Dat is ook een beetje zo. Maar ik sta er wel voor anderen. En ik vind het oprecht heel erg leuk om...
Alles is één, hè?
Dus staat alles is één, staat dus we staan er toch samen.
Precies, precies. Mooi man, dankjewel voor je verhaal.
Graag gedaan.
19 december 2002. Toch?
16, volgens 16. mij.
16, ik deed uit mijn hoofd. Normaal heb ik een spiekbriefje. Nee, dan is het 16. 16 ja. Dan was dit 16 december 2002. Thanks.
Dankjewel.
Dit was de dag dat alles anders werd. Dankjewel voor het luisteren. Als je dit soort verhalen nou tof vindt om te horen, abonneer je dan en laat een review achter. Ik heb geen enkel verdienmodel aan deze podcast te hangen, maar ik vind het wel super tof als deze mooie verhalen terechtkomen bij de mensen die er iets mee kunnen. Of die er iets aan hebben. Dus, nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Deel, like, abonneer en tot de volgende aflevering.